God heeft gegeven aan de gemeente sommigen tot leraars. Tot herders en leraars. Voor de goede orde, wij vinden hier vier van die termen achtereenvolgens. Ze kunnen ook van elkaar onderscheiden worden. Apostelen en profeten, maar daar ga ik vandaag niet verder op in. Maar apostelen en profeten hebben wij vandaag niet meer. Dat is een goede reden voor, God geeft ze niet meer. En wat wij tegenwoordig misschien apostelen noemen, of anders profeten. Als je niet weet over wie ik het heb, dan moet ik het even thuis opzoeken. Want er zijn heel wat mensen die zich voor profeet uitgeven. Ook in onze dagen, ook in zogenaamd evangelische kring. En je kunt er zelfs een cursus in volgen. Ja, cursus profetische bediening, kost een paar centen, maar nou goed, laat maar zitten. Maar God geeft ze niet, dus wat men daaronder verstaat weet ik niet, maar het is in ieder geval niet het Bijbelse begrip. En het duidt dan ook niet op een ander Bijbels begrip dat onder de naam gaat, dus ik heb er ook niks mee van doen verder. Het bestaat gewoon niet. Hè? Maar in die dagen nog wel. En de aardigheid ervan is bovendien dat die termen op fatsoenlijke volgorde staan om zo te zeggen. Namelijk in de eerste plaats, de apostelen zijn profeten ook. Maar de profeten zijn nog niet apostelen. Laat die ook maar even tot u doordringen. Apostelen zijn profeten, maar profeten zijn nog niet apostelen. Er zijn heel wat profeten die geen apostel zijn. Andersom bestaat niet. Hebben u dat nog? Apostelen werden bovendien per definitie gezonden. Dat herken je aan ons woord post. Nog in de uitdrukking apostel. Dat is echt zo, dat is geen grapje. Gezondenen, het is ons woord zendeling. En anders voor de Rooms-Katholieken onder u missionaris. Hè. Dan hebben ze een missie, zal ik maar zeggen. Ze hebben een boodschap te brengen ergens naartoe. Onder het motto, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen. Dat vind ik altijd een prachtige uitdrukking. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het evangelie verkondigen. Je zou denken, hoe lieflijk zijn de lippen, of de tong, of de keel, of de monden, maar er staat, hoe lieflijk zijn de voeten. Zij gaan namelijk ergens naartoe, zij brengen de boodschap ergens. En dat slaat primair op de apostelen die immers gezondenen waren. Dat wil zeggen, naar buiten toe. Wat de apostelen ook als eerste opdracht hadden, was om het evangelie te prediken in de wereld als zodanig, maar dan onder goddelijk gezag. Ook in hun hoedanigheid van profeten. Dat wil zeggen, zij konden ook zeggen, al zo spreekt de Heere. Zonder daar een tekstverwijzing bij te geven. En zonder dat te hoeven doen. Zij spraken rechtstreeks namens God zelf, om zo te zeggen. En dat maakte hen tot apostelen en impliciet ook profeten. Dat waren ze allemaal. De profeten echter waren niet per definitie gezonden. Sterker nog, de profeten als zodanig hadden een bediening niet naar buiten toe, in de richting van de wereld om zo te zeggen, maar zij hadden een positie in de gemeente. Eenvoudig, omdat nieuwtestamentische bijbelboeken nog niet geschreven waren. Met als gevolg dat de nieuwtestamentische bijbelboeken die uiteindelijk geschreven zijn door profeten. Als wat zij schreven van Gods wegen geïnspireerd is, dan zijn zij dus profeten, maar niet alle profeten hebben ons ook geschriften nagelaten. Maar dat die profeten nodig waren, dat was nodig. Kijk, wij grijpen nu even gauw naar Efeze 4 of 1 Petrus 5, de eerste verse en wat het maar was allemaal, en de Hebreeënbrief, die bestonden niet, men had alleen het Oude Testament. En daar was inderdaad enig goddelijk gezag voor nodig, om die toe te passen, op onze dagen, dat wil zeggen, die profeten werden onderwezen in hoe dat werkt. Op welke wijze die oud-testamentische profetie en beloften, hoe ze maar heten mogen, van toepassing zijn, al of niet. Maar hoe ze van toepassing zijn op onze dagen. En ze werden daar van Gods wegen in geïnstrueerd. Dat maakte hen tot profeten, maar ze hadden een bediening niet zozeer als evangelist naar buiten toe. Dat is niet het profetenambt in ieder geval. Maar het is een functie in de gemeente zelf en ten behoeve van de gemeente intern. Dat wil zeggen, als je het vereenvoudigt, de apostelen hebben een functie naar buiten toe, naar buiten gericht. Begrijp je me goed? Zij waren aan de gemeente gegeven. Dat wil zeggen, ook hun werk was een werk tot opbouw van de gemeente. Maar voor zover zij het evangelie predikten naar buiten toe, had het tot doel de opbouw van de gemeente en niet de bekering van de wereld, hè? Never, hè? Nooit de bekering van de wereld. Dat komt pas in de toekomst. zijn de dagen van de wederkomst van Christus. De Heer bouwt zijn gemeente, de prediking van het evangelie in de wereld, van mijn part aan de wereld, heeft niet tot doel de verbetering of bekering van de wereld, het heeft tot doel de opbouw van de gemeente. Als iemand tot geloof komt, op grond van de prediking, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. En dus ook gewoon evangelisatiewerk is een werk ten behoeve van de gemeente, de opbouw van de gemeente, meer specifiek dan in kwantitatieve zin. In aantal zitten, ja. Numerieke groei, om zo te zeggen. Nou goed. Maar het werk van de profeten heeft tot doel de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. De groei van de gemeente intern. Het opgroeien van degenen die van de gemeente als zodanig reeds deel uitmaken. Zie? Maar goed, dat was in het verleden. Die zijn er niet meer, daarvoor in de plaats hebben wij in onze dagen alleen nog die andere twee, uit deze opsomming van vier althans, namelijk de evangelisten en de leraars. En daar geldt precies hetzelfde verhaal voor als voor die apostelen en profeten. De evangelisten zijn degene die uitgaan om het evangelie te prediken. Niet meer in verband met hun rechtstreekse zending door de Heer hoogst persoonlijk. En zeker niet op basis van enige profetische gaven die zij zouden hebben. Of iets dergelijks. Of enige goddelijke autoriteit. De evangelisten hebben autoriteit, maar die ontlenen ze aan de schriften. Aan het woord van God. En meer in bijzonder dus aan de nieuwtestamentische bijbelboeken. Die inmiddels door de profeten zijn voortgebracht. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het werk van de evangelist is dus net als het werk van de apostel gericht naar buiten toe. De prediking van het evangelie als zodanig, dat wil zeggen dat is tamelijk smal, maar de prediking van het evangelie aan degenen die dat niet kennen. Toch? En dus een werk aan of in de wereld, als u tenminste die woorden wilt slikken. Ik vind het grote termen, maar laten we het er maar op houden dan, hè? Dat wil zeggen, zij dragen bij aan de groei van de gemeente in kwantitatieve zin, in aantal, om zo te zeggen. En degenen die tot geloof komen, worden van Gods wegen toegevoegd aan den Here. Dat wil zeggen aan de gemeente. En de uitdrukking leen ik even uit Handelingen 2. En daarna hebben we de leraars. Die staan dus in dezelfde positie als de profeten. Dat wil zeggen, het is een werk dat gedaan wordt binnen de gemeente als zodanig, tot opbouw van degenen die tot de gemeente behoren. Dat is dus de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. Men groeit op van kind tot zoon, want dat is zo ongeveer wat hier ook gezegd wordt. Alleen het verschil is dat profeten kunnen zeggen, al zo zegt de Heere, en de leraar zegt, al zo zegt de schrift. Al zo heeft de Heere ooit eens gezegd. Want de Heer spreekt niet rechtstreeks tot de leraren. De Heer sprak rechtstreeks tot de profeten. En eventueel via de profeten. Maar de leraren hebben als enige basis de schriften. Iemand vond dat vreemd. Dat zegt, het is toch raar dat God het dan zo niet meer doet. Dan zeg ik, nou ja, dat kan je wel vreemd vinden. Maar dat is nou eenmaal kenmerkend voor de tijd waarin wij leven. Eigenlijk had ik moeten zeggen, voor onze bedeling. Maar in de praktijk maakt het weinig verschil. Kenmerkend voor onze tijd en voor het werk Gods in onze tijd is nou eenmaal dat de Heer zich verbergt, dat hij zich niet in het openbaar manifesteert, dat hij niet verschijnt, dat hij niet spreekt, althans niet letterlijk, enzovoorts. En dus aan het begin van onze bedeling moest nog het een en ander geregeld worden. Je zou dat een overgangsperiode kunnen noemen. De eerste generatie van onze christelijke bedeling, om zo te zeggen, waarin het dus mensen waren die rechtstreeks van de Heer zelf gezag en autoriteit meekregen en tot en door wie de Heer ook rechtstreeks sprak. Dat zijn hier in deze opsomming de apostelen en de profeten. Daar hebben ze allemaal wel mee gehad ook, denk ik, en het zijn eigenlijk maar twee categorieën. Zie? Maar dat is sinds die tijd niet meer zo. Vandaar dat we ook een hoofdstuk in de Bijbel hebben, dus 1 Korinthe 13, waar ook expliciet staat dat met name iets als profetie zou beëindigd worden. Onder het motto, als God gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, dan houdt hij daarna zijn mond. Dat is het eigenlijk. Te meer daar hij ervoor zorg gedragen heeft dat het een en ander werd opgeschreven en dat wij in onze dagen 2000 jaar later dat nog keurig voor ons hebben liggen, in een gepaste vertaling dikwijls ook nog, Met zwarte lettertjes op wit papier, dus dat komt allemaal heel goed uit. Ik bedoel, daar is niks aan toe te voegen. En dat staat er dan ook, hè. Dat de heer zegt, wie er wat aan toevoegt, die is vervloekt, geloof ik. En wie er wat aan afdoet, die is, er staat iets anders, maar in de praktijk ook vervloekt. En dus, wat moeten wij met profeten? Ze voegen toch niks toe aan de Bijbel. Ze kunnen er hooguit nog afbreuk aan doen, maar alle twee zou niet mogen. Toch? En als ze ons iets vertellen wat in strijd is met de Bijbel, zijn het valse profeten. En als ze ons iets vertellen wat niet in de Bijbel staat, zijn het ook valse profeten. Dus wat moeten we er verder mee? Nou ja, natuurlijk. Goed, er zijn er die zich als profeten laten gelden en die ons wat onbenulligheden voorhouden. Maar ja, moeten wij daar dan ook nog over spreken of dat dan belangrijk is of niet? Ik bedoel, de Heer heeft bekendgemaakt wat hij zou doen en wij vertrouwen op zijn beloften. Die hebben wij zwart op wit en we zitten vandaag niet te wachten op dat God ons nog alsnog andere beloften doet of zo dan die al in de Bijbel staan. Toch? Ze zijn dan toch hoogst verdacht. En als er wat aan afgedaan zou worden, nou ja, dan is het ook verdacht. En als er beloften zijn op onbenullig niveau, dan ben ik van mening dat het hoog tijd wordt dat we een wat hoger niveau krijgen en wat beter leren wat er allemaal in de Bijbel staat. Ik ben van mening dat als je je Bijbel redelijk kent, heb je niet de minste behoefte aan een profeet die je rechtstreeks komt vertellen wat de Heer zo allemaal denkt en wil en doet en dat soort dingen. Want het staat toch in de Bijbel. Toch? Wij zouden de schrift onderzoeken. Soms denk ik ook wel eens, men kiest voor de makkelijke route. Bijbelstudie vindt men stom vervelend, want studie is nou eenmaal stom vervelend. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat schijnt zo te zijn. We hebben liever iemand die gewoon even langskomt en zegt, de Heer heeft mij gezegd dat jij, enzovoort. Dat scheelt een boel werk. Toch? Het kost niet zoveel vrije tijd. Meestal wel geld, want meestal zegt de Heer dat je ergens geld voor moet geven, hoor, heb ik gemerkt. Leer me die profeten kennen. Maar goed. We zullen het er verder niet over hebben, had ik gezegd. Later uitgebreider. Want we hebben het over de evangelisten en leraars. Dat is wat we hebben. En ze worden onderscheiden van elkaar doordat de evangelist extern gericht is en de leraar intern. Daarna moet ik erbij zeggen dat zoals de apostel wel degelijk een profeet is, zo is de leraar wel degelijk een evangelist. Omdat het meer is dan dat. Ik durf het haast niet te zeggen, maar het is wel zo. Evangelisatie is de prediking van een nogal beperkte boodschap. Ik wil niks aan die boodschap afdoen, maar je moet het toch zo zeggen. Is het prediking van de Bijbelse boodschap, van het evangelie van Christus, de kracht Gods tot zaligheid, niks minder dan dat. Maar evangelisatie is ook niet veel meer dan dat. Ik bedoel, het probleem ervan is dat sommigen helemaal niet meer dan dat kennen. Die denken van het gaat maar om één ding, dat we komen tot geloof, tot bekering, het schijnt moeilijk te zijn. Het mag vooral niet makkelijk zijn, want als het makkelijk is doe je het even en wat moet je dan de rest van je leven nog, weet je wel. Dat verhaal is dat ongeveer. Dus die willen niet horen, het is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? Waarom niet? Daar hebben ze een antwoord op, omdat het niet mag, hè? Weet u wel, het aanbod van genade mag niet zo ruim wezen, want dan wordt het te simpel. Enzovoort. Men maakt het moeilijk. Maar ik moet u zeggen, het is helemaal niet moeilijk. Het is ook een betrekkelijk simpele boodschap. De boodschap is, kies dan heden wie gij dienen zult. En dat mag niet moeilijk zijn, je hebt maar twee keuzen. Nou ja, eigenlijk maar één, als het er helemaal over gaat. Want als je niet kiest, heb je al gekozen. Je kunt alleen nog maar kiezen voor de Heer. Want wie niet voor hem is, is tegen hem. Zegt mijn Bijbel. Toch? Wij dienen allemaal. We dienen de God deze eeuw, de overste deze wereld. Of hoe je maar genoemd mag worden. Maar je kan er ook voor kiezen om de Heer Jezus Christus te dienen. Die in de toekomst zijn koninkrijk in heerlijkheid zal openbaren. Enzovoorts. Wanneer de God deze eeuw de laan uitgestuurd wordt, definitief. Om het maar eenvoudig te zeggen. Zie? Maar dat is een betrekkelijk eenvoudige boodschap. Betrekkelijk beperkte boodschap. De boodschap dat men leven ontvangt van Gods wegen op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. En dus op grond van geloof in het woord van God in het algemeen. Dat is het toch? En daarna wordt het alsnog Pas wat moeilijker. Want daarna blijkt dat toch wel enige consequenties te hebben. Want dan ben je kind van God en wat dan? Dan is het de bedoeling dat wij in ons leven, in de tijd die ons over is, in het vlees de wil van God volbrengen. Met dank aan Petrus die het zo schreef. En Paulus schrijft het ook, iets dergelijks op verschillende plaatsen. Maar hoe is dat dan? En de Heer dienen, dat wil zeggen betrokken zijn in zijn werk, maar welk werk doet hij dan eigenlijk? En dan wordt het iets gecompliceerder. Maar dan gaat de wereld geen bal aan wat God doet en wat de Heer doet. Eenvoudig omdat men die Heer toch afwijst. De Bijbelse gedachte is, men wijst de Heer af en dus maakt de Heer ook niet bekend waar hij mee bezig is. Dat gaat ze niet aan, dat zullen ze in de toekomst wel merken. Laat ze dan maar in duisternis en onwetendheid. Het is Gods plan dat de wereld als zodanig vanaf de opstanding van Christus tot aan of tot in zijn wederkomst in duisternis zou zijn. 4000 jaar lang heeft hij tot de mensheid gesproken, veelmaal en op velerlei wijze door de profeten, Hebreeën 1 vers 1, en men heeft niet willen horen. En uiteindelijk heeft men ook niet willen horen naar zijn zoon. En dus zei God, nou dan doen ze het maar een keer een poosje zonder mij en zonder mijn woord. Laat ze maar in duisternis rondscharrelen, dan bekijk ik het wel. Dat staat trouwens letterlijk in Deuteronomium. Hè? Dan bekijk ik, nou, ik bekijk het wel, staat er. Nou ja, men heeft het plechtig vertaald. Er staat, ik zal zien welk een liedereinde wezen zal. Hè? Ik ga het mooi zitten bekijken, zei de Heer. Dan doen ze het maar zo. Dat willen ze toch? Oké, laat ze het dan maar doen. En dus blijft de wereld in onwetendheid en blijft gissen en raden naar oorsprong en bestemming en doel der dingen enzovoorts. En sinds die dagen kennen wij filosofie en theologie en hoe het allemaal maar heten mag, omdat de mens nou zo nodig zelf het antwoord moet vinden op de vragen, op de grote levensvragen, en die kan men niet vinden uiteraard. Ik vind het wel vermakelijk eigenlijk. Ze staan allemaal in dit boek hier. Het is met 1200 bladzijden. Voor iemand die studeert mag het geen probleem zijn. En voor de kosten hoef je het ook niet te laten, bedoel ik. Maar het zijn gedacht zijn wat je schoolboeken kosten. Voor 1 jaar. En hoeveel bladzijden dat zijn. En het volgend jaar worden die boeken afgeschaft. Moet je een nieuwere druk, want ze zijn alweer verouderd. Je kan wel aan de gang blijven met studeren. Toch? Dat schiet echt niet op. Nee, God heeft het ons vastgelegd in zijn woord. En als men dat niet wil, nou ja, dan niet. Zie? Maar daarin worden wij onderwezen. De rest van ons leven, als kinderen Gods, uiteraard. Opdat wij zouden komen tot de eenheid des geloofstaten. En tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Ik las het even uit vers 13, hier uit Efeze 4. Want hoe dan ook, dit werk van apostelen en profeten en ook het werk van evangelisten en leraars is een werk tot volmaking, vers 12, tot volmaking, tot toerusting eigenlijk, tot volmaking der heiligen, de gelovigen namelijk. Het is een werk dat genoemd wordt een werk der bediening, dienstwerk namelijk. God heeft hen gegeven tot het dienstwerk met de nadruk op dienst. Daarom is het een zelfstandig naamwoord geworden. Werk der bediening wil zeggen dienstwerk met grote nadruk op dienst. Niet heerschappij, dienst. Een dienstwerk tot opbouw, stichting, zo had men het ook kunnen vertalen. Dan is het misschien beter te begrijpen, maar vooruit. Een werk der bediening, dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Let wel, niet tot opbouw van lichamen van Christus, niet tot opbouw van plaatselijke gemeenten. Die bestaan helemaal niet. Er bestaat maar 1 gemeente, dat is wat genoemd wordt het lichaam van Christus. En dat zou opgebouwd worden, dat zou groeien. Kwantitatief en kwalitatief. Dat wil zeggen via evangelisten en leraars. En dan nog wat, wat ik er ook maar bij moet zeggen, denk ik. Dit is de gebruikelijke methode. Ik bedoel dit, er is officieel geen alternatief. hoewel wij een alternatief kunnen bedenken. Ik bedoel dit, het kan natuurlijk dat een mens van niks weet en niemand predikt hem het evangelie en hij krijgt een Bijbel in zijn handen, leest daarin en hij komt tot geloof. Dat kan. Maar het is niet de norm. Heb je dat? Het kan, ik geloof dat het kan. Ik denk trouwens dat het tamelijk extreem is. Maar het kan. Het kan ook dat iemand die zijn Bijbel niet kent en geen leraar heeft, zal ik maar zeggen, zelf zijn Bijbel bestudeert en komt tot kennis van de schriften enzovoort. Dat lijkt me dat dat moet kunnen. Maar het is niet normaal. En bij nader inzien, ik weet er ook geen voorbeelden van hoor. Maar ik zeg dit om de discussie meteen uit de weg te gaan. Want dan zegt u, ja, maar dat kan toch? Zou toch moeten kunnen? Dan zeg ik, ja, dat zou moeten kunnen. Dat lijkt wel zo. Maar of het ook daadwerkelijk zo gebeurt, is nog maar de vraag. En bovendien, het is niet normaal. De norm is namelijk dat God aan de gemeente geeft. Sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars en wat het maar wezen mag. Ik kan dat ook niet helpen. Dus ik weet ook niet waarom ik het niet zou mogen of moeten zeggen. Maar ik zeg het met nadruk, omdat ik er ook ken die van mening zijn. Daar heb ik wel eens van ze gehoord van, nou ja, we hebben nou zoveel van je geleerd, nou kunnen we het zelf wel. Dag. En dan zie je ze nooit weer om. Want die zeggen dan, ja, maar wij als gelovigen moeten toch minstens na verloop van tijd wel in staat zijn om zelf onze Bijbels te bestuderen en dat soort dingen meer. Ik denk dat mensen die dat zeggen, dat in de praktijk nooit zullen beleven. Omdat ik van mening ben dat het gewoon een hoogmoedige houding is. Van ik onderwerp me niet aan Bijbelse beginselen, ik zoek dat allemaal zelf wel uit, enzovoorts. Ik geloof niet dat het zo werkt, ik geloof zeker niet dat het de bedoeling is. Ik geloof dat God aan de gemeente geeft precies wat hier staat, en zoals uit de Bijbelse geschiedenis ook blijkt, dat God aan de gemeente geeft sommigen tot, enzovoorts. En wat het evangelie betreft, mijn Bijbel zegt dat de zaligheid is uit het geloof, maar geloof is uit het gehoor. En daarna staat er, en hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen indien hun niet gepredikt wordt? En hoe zal er gepredikt worden als ze niet gezonden worden? En dat soort uitspraken achter elkaar in Romeinen hoofdstuk 10. En ik persoonlijk denk, ik ben veel te eerlijk eigenlijk, maar ik persoonlijk denk dat wij als gelovigen in het algemeen moeten leren in elk geval om nederig te zijn, om ons te onderwerpen aan de Heer. En in de praktijk betekent het dikwijls dat we dus moeten luisteren naar iemand anders die het ons vertelt. Dat betekent niet dat je klakkeloos moet aannemen wat je verteld wordt, maar het betekent wel dat je moet luisteren. En daarna betekent het dat je moet doen wat de Bereërs deden. Die zijn bekend toch, de Bereërs, of niet, hè? Die waren edeler dan de Thessalonicenzen, de Bereërs. Want die onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen die ze van Paulus leerden, of deze dingen al zo zijn. Heb je dat? Dat wil zeggen, er zijn nou eenmaal dingen die je leest wat in de Bijbel, je begrijpt het niet, je snapt er niks van, hoe je ook zoekt. Daarna vertelt iemand je hoe het zit en daarna zeg je, aha, maar nou begrijp ik het, dan zal ik het nog eens lezen, enzovoorts. Zo werkt het vaak. En wat er voor nodig is, is inderdaad luisteren, dat is een Bijbels beginsel. Zie? Je kan het ook niet helpen, zo functioneert het. En dat is de enige wijze waarop de gemeente als zodanig functioneert, überhaupt. Namelijk door de prediking van het woord. Prediking is dan misschien een groot woord, maar ja, het is maar hoe je dat woord opvat dan. Maar door de verkondiging van het woord. Wij houden elkaar ook het woord des levens voor en dat is het enige wat werkt. Al het andere is christelijk amusement. En ik heb niks tegen christelijk en zeker ook niet tegen amusement. Dus vooruit maar weer. Maar te denken dat daarmee de gemeente gebouwd wordt, dat is een ander ding. Je kunt er wel je tijd gezellig mee doorbrengen enzovoorts. En het zal ook wel wat praktisch nut hebben voor het maatschappelijk leven als zodanig, van de gelovige mensen. Maar waar het gaat om de opbouw van de gemeente, is er heus maar één ding wat werkt. Het is het woord van God. En daarin worden wij onderwezen. Zie? Dan weet ik wel dat ik weer voor eigen parochie sta te praten, maar ja. Kan ik ook niet helpen. Zo is het nou eenmaal. Het wordt er niet anders van. En hier staat het ook duidelijk. God heeft aan de gemeente gegeven apostelen en profeten, maar die geeft hij nu niet meer. Daar staat hij niet bij, maar dat is zo. En dus hij geeft nog steeds sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Let erop, sommigen impliceren niet veel. Maar het hoeft ook niet. Je hebt er ook niet zoveel nodig. Elders staat dat ergens, hè. Zijn niet vele leraars, geloven staat er dan of zo. Het is ook nergens voor nodig. De Heer geeft ze en hij geeft er niet te veel, maar in ieder geval genoeg, lijkt mij. En dat werk van evangelisten en leraars is tot volmaking der heiligen, tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Vers 14, opdat wij niet meer kinderen ontmondigen. Kinderen is goed hoor, de vertaling, maar letterlijk is het onmondigen. Degene die geen recht van spreken hebben, maar eigenlijk degene die helemaal niet spreken kunnen. Omdat ze, niet omdat ze geen geluid voortbrengen, maar omdat ze niks te zeggen hebben. Onmondigen. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen worden en omgevoerd worden met alle wind der leer, door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins in elk opzicht, zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Wat is daarvoor nodig dus in de gemeente? Een strakke organisatie? Wel nee, er zijn evangelisten en leraars nodig, that's it. Meer is het niet. Minder ook niet, maar meer is het niet. Dat is wat werkt. En dat is dan ook in overeenstemming met die nadrukkelijke leer in het Nieuwe Testament dat wij als gelovigen vrijgemaakt zijn. En zouden staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En elke vorm van traditionele organisatie legt de vrijheid van het individu aan banden. Hoe meer overheid, hoe minder vrijheid voor het volk. Heb u dat? En als je vrijheid zoekt, ook in de samenleving, moet je een wat simpele regering hebben die ze niet overal mee bemoeit. Nee, waar je dan gebrek aan krijgt, is een normen en waarden. Maar dat wist u inmiddels al, hè? Dat hebben ze ons inmiddels wel verteld. Maar wat de gemeente betreft, is dat precies het geval. De gemeente, de kerk, hoe je dat benoemen moet, heeft geen overheid. Werkelijk niet. Er zijn alleen binnen de gemeenschap, binnen de gemeente, zijn er die de functie, het ambt, mag je dat ook zeggen? Het is niet officieel, maar, en dus zeg ik functie, die de functie vervullen van evangelist, die erop uittrekken om het evangelie te prediken. Mijn vader noemde zichzelf evangelist en hij zei, nou ja, hier in die plaatselijke zogenaamd plaatselijke gemeente, hier is de een fietsenmaker, de ander is vuilnisman, de ander was belastingconsulent, de ander was verzekerings, ik ga ze even na, de ander was verzekeringsagent, wat hadden we nog meer eigenlijk, de ander verkocht huis aan huis koffie en thee. Van Douwe Egbert, met de fietstassen. En een ander verkocht Jans en Tilanus, ook huis aan huis. En je had er nog een die verkocht eieren, ook huis aan huis. Dat was in de 50e jaren. Alle namen weet ik ook nog van wie dat waren, enzovoorts. En mijn vader zei, nou ja, en ik ben toevallig evangelist. Dus ik ben er ook wel eens niet. Hij moest er wel eens op uit, enzovoorts. En dat was het dan. De enige die begreep waar hij het over had, was hij hoogstwaarschijnlijk zelf, denk ik achteraf. En misschien heb ik er nog wat van begrepen, dat hoop ik in ieder geval maar. Maar zoiets is het eigenlijk, hè? Wij zijn gelovigen, wij behoren niet tot de wereld. En omdat we hetzelfde leven van Christus hebben ontvangen, komen we met elkaar samen, enzovoorts. En in ons midden zijn er die deze bediening van Gods wegen hebben ontvangen en die met dat doel ook in die bediening aan de gemeente gegeven zijn. Waarna volgt dat het heel verstandig is dat wij ze ook als zodanig zouden erkennen, uiteraard. Dat heet het aanstellen van oudsten. In een zeer ongelukkige vertaling van de term, maar daar hebben we het later ook nog wel weer een keer over, hè. Waar het om gaat is om dat begrip leraar. Wat dat is, dat weet u, daar is niks bijzonders aan. Een leraar geeft kennis door. Dat is het mooiste om weg te geven trouwens, kennis. Want hoe meer je ervan weggeeft, hoe minder je ervan kwijtraakt. Wist je dat? Hè? Kennis raak je kwijt. Als je kennis niet praktiseert, raak je het kwijt. Dat weet u toch? Of niet? En de mooie manier om kennis te praktiseren is kennis doorgeven. Raak je het niet kwijt. Je kunt het weggeven zonder dat je ook maar iets mist, zal ik maar zeggen. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk, toch, hè? Maar dat is wat een mens nodig heeft. Hij moet weten. Opdat hij weet wie de Heer is, zeggen we dan netjes. Dat is ook zo. Maar als hij niet weet wie de Heer is, weet hij ook niet wie hij zelf is. En als je niet weet wat de Heer doet, kent hij dus het werk des Heren niet en kan een gelovige dus ook niet betrokken zijn in het werk des Heren. Want hij kent het immers niet. Enzovoorts. En als je de toekomst van onze Heer Jezus niet kent, dan ken je dus je eigen toekomst ook niet. En dus staat er een bladzijde eerder, nou ja, twee dan, in Efeze 1, dat het de bedoeling is dat wij zouden weten, Efeze 1 vers 8, dat wij zouden weten welke is, of welke zij, de hoop van zijn roeping. Want als we zijn roeping niet kennen, kennen we onze roeping niet. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Heb je dat? En als we zijn erfenis niet kennen, kennen we onze erfenis ook niet. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, want als we de uitnemende grootheid zijner kracht niet kennen, dan kennen we ook niet die kracht die werkt aan ons, die geloven, is de rest van de zin, enzovoorts. Daarom zegt Paulus aan de Filippenzen, dus weer een paar bladzijden de andere kant op, in Filippenzen hoofdstuk 3 zegt hij, het gaat erom, vers 10 van Filippenzen 3, dat ik hem kenne en daarmee de kracht zijner opstanding en daarmee ook de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende enzovoorts. Wij zouden Christus leren kennen en langs die weg ook deel hebben aan de prijs der roeping Gods die van boven is uit vers 14, uit Filippenzen 3. Ik weet wel, dit doe ik veel te snel, maar ja, dan leest u op uw gemak thuis nog maar eens na. Wij hebben deel gekregen aan Christus. Wij zijn in hem gedoopt. Dat wil zeggen, wij zijn in hem, met hem één plant geworden. Wij zijn leden geworden van zijn lichaam. Maar dat zijn maar niet loze termen. Dat zijn termen met een bijzonder groot en rijke inhoud. En we zouden dat leren verstaan, uiteraard. Dan weten we wie wij geworden zijn. Het probleem is alleen dat wij als gelovigen altijd geneigd zijn ons toch niet te richten op de Heer, maar op de wereld. In de hoop dat de Heer zich ook op de wereld richt. En daar kunnen we altijd nog wel één of twee teksten voor vinden. Wel vier ook trouwens. Maar het is niet voldoende. Want wat de Heer in werkelijkheid doet, is het evangelie prediken aan degenen die de waarheid zoeken, opdat zij tot geloof zouden komen. En dan trekt hij ze uit de wereld en geeft ze een plaats in de gemeente. Buiten de wereld, buiten de legerplaats, enzovoorts. En dat is niet het einddoel. Het is het begin van onze groei. Van onze levensweg, enzovoorts. Zie? En voor dat doel geeft hij dus in de gemeente en daarmee aan de gemeente evangelisten. Dit wil zeggen, die daadwerkelijk het evangelie prediken aan degenen die buiten zijn, om zo te zeggen. En dan hebben we de leraar die het woord van God, niet maar het evangelie, maar het hele woord van God, zoveel mogelijk, bekend maakt aan degenen die binnen zijn. Daarom zeg ik, een leraar is wel evangelist, maar een evangelist is nog niet leraar. Toch? Maar goed. En hetzelfde geldt voor die apostelen en profeten, maar goed, die had ik al genoemd. En dan wijs ik er nog maar op dat iemand als Timotheus, die beschouwd werd als leraar, wel degelijk, en als iemand die stond ongeveer in het ambt van de apostel Paulus zelf, aan Timotheus schreef Paulus en zei, doe het werk van een evangelist. En daar kan je lang en kort over nadenken, maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom, wat is nou het werk van een evangelist? Evangeliseren. Dus toch, dat er andere werkzaamheden bij komen, praktische dingen, dat is waar. Maar dat is niet noodzakelijk het werk van een evangelist, lijkt mij. Met andere woorden, dat leraarschap impliceert het werk van een evangelist. Waarom ook niet? Je moet die termen houden binnen de Bijbelse betekenis. Het gaat om het bekendmaken met het woord van God. En evangelisatie is gericht naar de onwetende. En die moet eerst weten dat de Heer Jezus voor zijn zonde gestorven is en dat hij leeft opdat hij hem leven zou geven. Daar begint het mee. Omdat de mens tot geloof zou komen. En als hij tot geloof gekomen is, dan is het vervolg erop. Nou ja, al wat de schriften leren, zal ik maar zeggen. Profetisch woord in het algemeen en hoe het maar heten mag. En dat is wat meer dan evangelisatie. Hoewel evangelisatie toch wat breder is dan wij dikwijls denken, hoor, moet ik u zeggen. Dat blijkt uit de Bijbel. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet om het verschil tussen die twee te maken. Maar het gaat in elkaar over in elk geval, hè. Goed, nou dat leraarschap. Wij komen het inderdaad nogal eens in de Bijbel tegen. In de eerste plaats neem ik u mee even naar, want we gaan nou even bladeren een poosje, hè, naar Lucas 5. Daar kom je het woord voor het eerst tegen, voor zover ik weet. Lucas 5, vers 17. Lucas 5, vers 17. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde. Leerde Jezus namelijk, hij onderwees. Hè. Hij leerde, staat niet, dat is niet het woord leraar uiteraard, maar het bijbehorende werkwoord. En er zaten fariseeën en leraars der wet. Ik lees hem als fariseeën, namelijk leraars der wet. Er zaten fariseeën en leraars der wet die van vele plekken van Galilea, Judea en Jeruzalem gekomen waren. De kracht des Heren was er om hen te genezen. En toen kwam er een conflict. Dat begrijpt u. Zo gaat het altijd. Want overal waar het woord van God onderwezen wordt, ontstaan conflicten met dat wat mensen leren. Als de woorden en gedachten Gods onderwezen worden, krijg je conflict met de woorden en gedachten van mensen. Dat is het probleem. Waren die woorden en gedachten van mensen er maar niet, dan zou het heel wat makkelijker zijn om dat woord van God te verstaan. Ik blijf van mening dat het helemaal zo moeilijk niet is. De moeite zit er maar in dat wij allerlei andere menselijke overwegingen hebben. Het zij van anderen geleerd, het zij zelf uitgedacht. Zie? En die moeten vaak weer plaatsmaken voor wat God zegt. En dikwijls is men dan geneigd tot het compromis, namelijk het woord van God zo lezen en zo interpreteren dat het past in onze opvattingen. En als ik dit zeg, dan begrijpt een theoloog niet eens meer waar ik het over heb, want ik heb van theologen meerdere keren gehoord dat zij dit als hun beroep beschouwen. Dit is hun vak, om de Bijbel, al of niet, of in welke mate dan ook het woord van God, om de Bijbel zodanig te interpreteren, te duiden, heet dat, ja, te duiden dat het past in de tegenwoordige tijd. Ja, in de tijd, in de tegenwoordige opvattingen van de mens. Dat is het idee, hè? Dat is de tijd dan, hè. Dat beschouwen ze als hun beroep. Nou ja, dat is die van het compromis. Maar dat betekent, je hebt eerst menselijke opvattingen, daarna kom je met de Bijbel en die moet je daarbinnen nog een plaats geven. Andersom heb ik het nog nooit horen vertellen, hoor. Dat je eerst de Bijbel hebt en dat je daar een menselijke opvatting en daarna nog een plaats moet geven daarin. Dat heb ik nog nooit gehoord. Het is altijd andersom. Eerst wat de mens vindt en denkt en filosofeert en dan de Bijbel, die moet daar eventueel ingepast worden. Of die blijft daar gewoon naast staan als iets interessants voor alleen op de zondagen, zal ik maar zeggen. Of weet je veel wat. Maar dat is het dan. In werkelijkheid, men zou die menselijke zogenaamde wijsheid gewoon domweg vergeten en luisteren naar wat God te zeggen heeft. En die heeft over veel meer wat te vertellen dan wij dikwijls denken, hoor. Laat hem spreken. Daar gaat het om. En dat is het conflict dat altijd ontstaat. Hier ook. Nou goed, het was de eerste keer dat we met het begrip leren en leraar van doen krijgen. En inderdaad, er ontstaat meteen een conflict. Maar goed, dat weet u wel, dus daar ga ik verder niet op in. Ik sla daar nou om naar Johannes, want de tweede keer dat we de term tegenkomen is inderdaad in Johannes hoofdstuk 3, waar wij weer geconfronteerd worden met een leraar. Hij heet Nico. Nicodemus voluit, ja. Dat is de zondagse naam dan, hè. In Johannes 3... Vers 1, was er een mens uit de fariseeën, per definitie dus leraar der wet, maar dat hebben we net gelezen, dat dat zo is. Een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus. Ik vind het leuk dat de vertalers een accent accent aigu gezet hebben op het eetje, want anders lezen we onvermijdelijk Nico de Mus. Dan denken we dat het een Nederlander is. Maar vooruit. Nicodemus moet je zeggen. Nou goed. Overste der Joden. Dat betekent dat hij deel uitmaakte van het Sanhedrin. Iets dat elders ook alsnog een keer gezegd wordt, geloof ik. Een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, meester, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Een leraar van God gekomen. Heb je dat? Let ook op wat er niet staat. Niet dat het met ons onderwerp verband houdt, maar ik wil toch even zeggen, er staat niet: wij geloven dat gij de Zoon van God bent, of dat u de Messias bent vanwege die tekenen die u doet. Zover ging de conclusie niet, en terecht. Conclusie gaat niet verder dan: gij zijt een leraar, een onderwijzer, een leraar van God gekomen. Toch? Klopt. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. De klemtoon ligt trouwens niet op leraar, maar ligt op van God gekomen. Want, en dat redengevend voegwoord wijst niet op leraarschap, maar wijst op van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Heb je dat? Dus hij moet van God gestuurd zijn. Dat de achterliggende gedachte is dat deze Jezus wellicht de Messias is of zou zijn, dat geloof ik wel, ja. Ik denk dat Nicodemus dat vermoedde, of althans als mogelijkheid beschouwde. En de Heer zelf dacht dat blijkbaar ook, want die antwoordt met: tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Want het koninkrijk Gods is dat koninkrijk van die Messias. En de Heer is dus voortvarender dan Nicodemus in zijn uitdrukkingen. Hè? Achter vers 2 schuilt: bent u misschien de Messias? En achter vers 3 lezen wij: het maakt niet uit of ik de Messias ben, want als jij niet tot geloof komt, ga je toch het koninkrijk van de Messias niet binnen. Hebben we die nog? Dat is glashard. Maar ja, kort samengevat. Hè? En daarna vinden we het woord leraar nog een keer in vers 10. Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij leraar van Israël? Nou, weet ik het niet helemaal zeker meer, maar ik meen te weten dat er staat: zijt gij de leraar van Israël. Een staat er sowieso nooit, trouwens, want het bestaat niet in het woord: zijt gij leraar van Israël. Maar ik meen zelfs dat er staat: zijt gij de leraar van Israël. En weet gij deze dingen niet? Dat wil nog niet zeggen dat er geen anderen waren, maar het plaatsen we wel op een hoog niveau. Want de bedoeling is dat de leraar weet, en als hij leert, in de zin van onderwijst, geeft hij dus wat hij weet door. Dat is het hele verhaal, dat is de functie van de leraar, niks meer en ook niks minder, want het is belangrijk genoeg uiteraard, hè? En daarna verwijt de Heer de leraar van Israël en daarmee de Israëlieten dat zij naar hem, de Heer Jezus, niet willen luisteren, ondanks dat de Heer gewoon spreekt of onderwijst vanuit de schriften. Niet eens als profeet, maar gewoon op basis van de Oudtestamentische geschriften. Staat in vers 11, maar daar ga ik verder niet op in. Het gaat maar om dat we begrijpen wat dat woord leraar zo ongeveer voorstelt, hè. Dus een heel specifieke term, een onderwijzer. Daarna komen we de term tegen pas weer in Handelingen 5. Handelingen 5 en dan in vers 34. Handelingen 5, vers 34. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en hij gebood op in de apostelen weinig zou doen buiten staan. Gamaliel is beroemd, die is een van de weinige Bijbelse figuren die wij ook kennen buiten de Bijbel om, uit de Joodse traditie namelijk. Want Gamaliel staat tot heden bij de Joden in hoog aanzien. Om zijn onderwijs in de Bijbel komen we hem hier tegen, en later ook nog een keer in verband met Paulus, die zei dat hij gezeten had aan de voeten van Gamaliel. Dat wil zeggen dat hij door Gamaliel was onderwezen. En dan begrijpt u meteen dat als je wil laten onderwijzen, moet je gaan zitten aan de voeten van de leraar. Dat is letterlijk zoals het in de Bijbel staat. Maar doe mij het niet aan, alsjeblieft. Maar dat is even terzijde. Maar het is wel degelijk een positie van nederigheid dat men zich laat onderwijzen. Daarom hebben velen er zo'n hekel aan. Wij moeten naar anderen luisteren. Anderen als meester, als meerder, als meest nog wel erkennen enzovoorts. En toch, dat is de normale gang van zaken. Zo wordt kennis doorgegeven. Gewoon door te luisteren. Nou goed, een leraar. Leraar der wet, dat wil zeggen leraar in de Joodse wet en al dat soort zaken meer. Hij doet trouwens een verstandige uitspraak. Hij zei, als het werk van die apostel, als het werk van de Heer is, als van Gods wegen is, kun je het niet tegenhouden. Dus we moeten onze vingers er niet aan branden. En als het niet van God is, maar van de duivel, want als het niet van God is, is het van de duivel, dat weet u, hè. Dan is het van de grote tegenstander. Hij zegt, dan houdt het vanzelf wel een keer op. Dan kan het toch niet blijven bestaan. Ik denk dat het tot vandaag nog steeds een goed advies is. Toch? Als het van God is, kan je het niet tegenhouden. En als het van de duivel is, dan houdt het vanzelf wel een keer op. En als God het niet nodig vindt om het tegen te houden, waarom zouden wij het dan wel moeten doen? Toch? Nou ja, denk er maar een poosje over na. In ieder geval staat het er zo. En daarna vinden we in Handelingen 13... Dan zijn we dus in de geschiedenis van de gemeente, om zo te zeggen. In Handelingen 13. Er waren, staat er. De Antiochieën in de gemeente die daar was. U weet die gemeente, dit Antiochieën waar de christenen, of waar de gelovigen, de discipelen staat er, voor het eerst christenen genoemd werden. Daar komt de term christenen vandaan, niet uit Jeruzalem, maar uit dit Antiochieën. En bovendien is het dit Antiochieën waar Barnabas Paulus naartoe haalt. En om van daaruit vervolgens met hem op zendingsreis te gaan. Dat wil zeggen, zendingsreizen officieel werden ontwikkeld vanuit Antiochië. Dat is een belangrijke plaats in de geschiedenis van Christendom. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars. Namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger. Die moet zwart geweest zijn, want Niger betekent gewoon zwart. Neger, ja, precies, ja. En Lucius van Kyrene moet je zeggen, maar vooruit. En Manahen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was, en Saulus. Dat wil zeggen dat ook Saulus, die hier nog steeds Saulus heet, gerekend werd tot eventueel profeten, dan wel leraars. En profeten zijn natuurlijk op een of andere wijze leraars, maar dat hebben we er straks al over gehad. Als ze alleen maar leraars zijn, dan moeten ze het hebben van het geschreven woord, om zo te zeggen, als hun bron. Maar ze waren er allebei nog. Dat wil zeggen, daar in Antiochië, te midden van de gelovigen, waren er nogal wat. Hoeveel worden er genoemd? 5, geloof ik. Zie? Zodat dat meteen het einde is van het idee, die leraar is de voorganger en het is er maar één. Want zo'n kerkorde kennen wij wel, maar kent de Bijbel helemaal niet. Er waren gewoon onder de gelovigen, bijvoorbeeld deze. En van hen staat dan dat van hen Barnabas en Saulus worden afgezonderd tot het werk waartoe de Heer hen geroepen heeft, vers 2. En toen werden ze uitgezonden op wat wij achteraf noemen de eerste zendingsreis van Paulus. Nou goed, leraars dus. En u ziet dit, hier wordt Saulus gerekend tot de leraren. En Barnabas uiteraard ook. Die werd trouwens als eerste genoemd, dus Saulus het laatste. Maar ze worden uitgezonden om evangelisatiewerk te verrichten uiteraard. Zodat je maar ziet dat de leraar wel degelijk een evangelist is. En in dit geval wat Paulus betreft, ik reken hem wel degelijk als apostel. Dat deed hij zelf ook namelijk. Omdat hij door de Heer hoogst persoonlijk uitgezonden was. En geroepen was. Nee, de opgewekte was aan hem verschenen bij meerdere gelegenheden. En dat maakte hem tot apostel in de Bijbelse toepassing van de term. Enzovoorts. En daarna heet hij ook leraar. Leraar der heidenen zelfs bij gelegenheid. Maar goed, dat was handelingen 13 en daarna in de brieven komen we de uitdrukking nog een paar keer tegen. En dat is in de eerste plaats 1 Korinthe hoofdstuk 12, vers 28. Waar dan staat eerst in vers 27. En gij lieden, zijt het lichaam van Christus. Dan let op, gij lieden zijt leden van de plaatselijke gemeente te Korinthe. Dat bestaat gewoon niet, dat komt nergens voor, dat bestaat helemaal niet. Gij lieden zijt het lichaam van Christus, dat is collectief. En dan en leden in het bijzonder. Al die gelovigen zijn individueel leden van dat ene lichaam. Maar goed, dat thema is een paar keer genoemd in het voorgaande van dit hoofdstuk. En dan vers 28. En God heeft er sommigen, dus hetzelfde woord als in Efeze 4 dus, hè. Hij heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot. En hier staat, en God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Gegeven aan heet het in Efeze en hier heet het gesteld. Aangesteld, dat is de versterking van het woord. En hoe officieel dat is, ja dat doet weinig ter zake. De Heer doet dat, het lijkt me officieel genoeg, toch? En niet de gemeente heeft aangesteld sommigen tot apostelen en profeten en leraars of iets dergelijks. Maar de Heer stelt ze aan, hè? Wij niet. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste, dat woord zou je niet verwachten, maar ze worden hier gerubriceerd, dat wil zeggen gerangschikt. Is een rangorde. Ten eerste apostelen, die zijn blijkbaar de belangrijkste. Ten tweede profeten, zoals ze zegt, apostelen zijn ook profeten, maar nog wat meer dan dat. Maar eerst apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars en daarna worden ze niet meer genummerd. Namelijk daarna krachten, daarna gaven de gezondmaking, behulpsels, regeringen, menigerlei talen en zo er enig ander is, zal ik maar zeggen, want hier gaat het verder niet meer om. En die bovendien, als zodra ze niet meer genummerd worden, zijn ze ook niet meer specifiek. Daarna krachten, wat is dat? Wie zijn dat? Wat doen ze? Is niet te zeggen. In het algemeen gaat het waarschijnlijk over lui die op een of andere wijze wonderen doen, maar het zit ook al in het begrip gezondmakingen enzovoorts. En behulpsels, ja, dat zijn we allemaal denk ik, behulpsels op verschillende wijzen. Hulp dus, op een of andere manier. Regeringen, staten. Dat is een heel sterk woord, dat doen de vertalers. Hè? Die maken er sterke termen van. En dat komt natuurlijk gewoon door de kerkorde waar zij uitkwamen of waar zij deel van uitmaken. Ze hebben altijd geprobeerd, zoals tot in onze dagen, om dat begrip van regering toch, en dat van autoriteit, om dat begrip toch geïntroduceerd te krijgen. Dat is jammer, want elke keer als we zo'n woord tegenkomen, moet ik het afzwakken en zeggen, nou ja, dit is een veel te sterke vertaling. Want heerschappij zou er immers niet zijn. Bij het begrip regering gaat het er gewoon om dat men richting geeft, dat men stuurt, dat men ideeën heeft, zal ik maar zeggen. En daarmee weer voorop loopt en dat soort zaken meer. Maar regeringen, ik ben geneigd altijd te zeggen, nou ja, het heeft te maken met ons woord regie voeren. Dan geef je aanwijzingen enzovoorts. Maar zoiets is het. Behulpsels, regeringen, menigerlei talen. En daarna zijn ze allen apostelen, zijn ze alle profeten, zijn ze alle leraars, zijn ze alle krachten. Het antwoord op die retoriek is uiteraard nee. En dus blijft waar wat ik zei over sommigen. Het zijn niet allen, het is zelfs een minderheid. De een dit, de ander dat. Maar termen als behulpsels enzovoort, ja, die passen op iedereen uiteraard, hè. Hebben zij allen gaven de gezondmaking, spreken ze allen met menigerlei talen? Nee, uiteraard. Maar het woord leraar vinden we hier in vers 28 inderdaad in deze opsomming. Wat je mist trouwens is de term evangelist. En daar is ook wel een reden voor. Omdat in de praktijk de leraar wel degelijk ook evangelist is. Dat heb ik net al gezegd naar aanleiding van Efeze 4. Zijn elkaar overlappende begrippen en hier worden de evangelisten niet apart vermeld. Zie? En dat is dus op zich ook verder niks bijzonders. Hun functie wordt trouwens verder niet toegelicht, behalve dan dat zij staan in de opsomming van drie, namelijk apostelen, profeten, leraars. Want al die drie functies hebben van doen met de bediening van het woord, het onderwijs in het woord van God. En in Efeze 4 geldt dat het voor alle vier geldt, namelijk ook voor de evangelisten uiteraard. Hè? Het gaat om de prediking van het woord van God. Al het andere is daar per definitie aan ondergeschikt, is daaraan dienstbaar. En eventueel, het komt eruit voort, dat kan ook nog, maar dan nog is het daaraan ondergeschikt, uiteraard. En hier staan er dan drie, maar de eerste twee zijn er niet meer. Dat wil zeggen, God geeft het niet meer, dus blijft inderdaad alleen leraar over. Kan het ook niet helpen, maar dat is het. Daarna zouden we terecht zijn gekomen in Efeze 4, herders en leraars, maar daar waren we vorige keer en vanavond ook al. Daarna komen wij terecht in 1 Timotheus. In de eerste plaats 1 Timotheus 1, vers 7. Daar vinden we weer de term leraar der wet. Dat is ook wel een aardige. Daar staat namelijk dat vers 6, 1 Timotheus 1, vers 6... daar staat van de welke sommigen afgeweken zijn. Sommigen zijn namelijk afgeweken van het ongeveinsd geloof. De laatste twee woorden uit vers 5. Het ongeveinsd geloof van de welke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking. En u weet wat het is, hè? Ijdelspreking. Dan spreekt men nogal lang, maar men heeft niks te zeggen. He? Men spreekt, men heeft echter niks te zeggen, maar doet er zo lang over, zeg ik altijd. Het is ijdelspreking. Lege woorden. Onze tegenwoordige maatschappij is daar zeer goed in. Lege woorden, loze woorden, zegt men ook wel. Hè? Er wordt een boel gezegd, komt een boel voorbij. Als je het uit moet schrijven, heb je een boel werk. En daarna vraag je je af, wat heb ik nou opgeschreven? Niks. Daar komt het ongeveer op neer. Ze hebben zich gewend tot leeg ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn. Eigenlijk, we hebben een Nederlands woord voor ijdelspreking, hoor, maar dat zijn wij vergeten. Dat is praten. Gepraat. Dan spreekt men, men heeft niks te zeggen. Het komt van het Hebreeuwse woord parat. Dat is leuk om te weten. En parat, dat is weggooien. Wat je met vuilnis doet en zo. Afval. Dat is het. En praten, dat is het weggooien van woorden. Leeg, zonder inhoud, verpakking, afval. Praten, gepraat. Maar goed, dat is de oorsprong van dat woord. Maar ze hebben zich gewend tot ijdelspreking, afgevallen van ongeveinsd geloof, komen zij tot ijdelspreking. Zij willen namelijk leraars der wet zijn. Willen, dat staat er, willen de leraars der wet zijn. En waarom zouden ze dat willen? Leraars der wet zijn, raad eens, waarom willen ze dat? Om macht uit te oefenen. Om macht uit te oefenen. Ze machtsbelustelingen. Vroeger zei iemand waarom hij theologie was gaan studeren. Toen zei hij, het is de kortste weg naar de macht. Nou, ik vroeg het hem niet hoor, maar ik heb het via hier vernomen. Dat was die dominee, ik ben altijd zijn naam kwijt, uit Zuid-Afrika. In de tijd van de apartheid en zo. Die man die hier in de kampen gestudeerd heeft. Ja. Waarom hij dominee was, theologie was gaan studeren. Was de kortste weg naar de macht, zei hij. Ja, leraar der wet zijn. Is macht uitoefenen. Enzovoorts. En u weet, geloof, ongeveinsd geloof, is het tegenovergestelde. Ongeveinsd geloof is onderwerping aan het woord van God. Dat is nederigheid dus. Dat is kenmerkend voor ongeveinsd geloof. Nederigheid. Als men dat niet wil, komt men vanzelf logischerwijze bij de wet terecht. Zij willen leraars der wet zijn, niet verstaande wat zij zeggen of bevestigen. Dat wil zeggen, ze hebben geen idee zelf waar het over gaat. Dat doet er ook weinig toe, als ze maar macht kunnen uitoefenen. De hele wereld is daar vol mee, hè? Naar streven naar macht. Daar komt het in de praktijk op neer. Langs welke weg dan ook. Het is uitgevonden door de duivel en die is de God deze eeuw en dat lijkt me verklaring genoeg. Zie? Maar het Bijbelse boodschap is die van onderwerping aan God. Aan de schepper en in tweede instantie aan de verlosser uiteraard. Hè? Aan de Heer die spreekt. enzovoorts. Nou goed. Dat is 1 Timotheus 1, vers 7. En daarna vinden we de term weer in 2, vers 7. Waar de apostel spreekt over zichzelf. Namelijk vers 7 van 1 Timotheus 2. Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Een prediker en apostel. Dat wil zeggen, hij is een apostel in bijbelse betekenis van de term. En ook in de gewone betekenis van de term. Namelijk een gezondene. Maar in principe gezonden door de Heer zelf. Om te prediken. Prediker en apostel tel je gewoon bij elkaar op. Hè? En dan krijg je een gezonden prediker. Waartoe ik gesteld ben. Wel niet door de gemeente in Antiochië, hoewel het te verdedigen viel, maar door de Heer zelf. Die zei, zondert mij af, Saulus en Barnabas enzovoorts. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. En dan komt er een merkwaardige zin, een tussenzin. Die sla ik eerst even over. En dan weer verder. Leraar der heidenen. Leraar, onderwijzer dus. Hè? Leraar der heidenen in geloof en waarheid. Want dat is wat hij onderwijst. Geloof en waarheid. Toch? Geloof in het woord van God, namelijk in de waarheid. En de tussenzin is een mooie. Die is ook een beetje buiten ons onderwerp, maar vooruit dan maar. Waar hij zegt, ik zeg de waarheid. Ik lieg niet. Dat in Christus staat er hier niet bij. Staat er op een andere plaats wel. Overigens. Maar niet hier. Hier staat, ik zeg de waarheid. Ik lieg niet. Dat betekent natuurlijk dat wat de apostel daarna zegt toch hoogst onwaarschijnlijk is. En op voorhand zegt hij, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Het is echt waar wat ik nu ga zeggen, hoe vreemd het ook mogen klinken. Wat dan? Wat is dan echt waar? Dat hij is leraar der heidenen. Ik vind het een prachtige constructie, omdat hij bevestigt wat ik er altijd ook van zeg. Namelijk, hij is leraar der heidenen. Daar vinden wij dikwijls niks bijzonders, omdat wij denken dat de term leraar der heidenen betekent dat Paulus de heidenen zou onderwijzen. En dat is tamelijk vanzelfsprekend. Hoezo dan, ik zeg de waarheid, ik lieg niet, wat is er zo onwaarschijnlijk aan? Nou, hier is niks onwaarschijnlijk aan. Maar het wordt wel onwaarschijnlijk. Als ik zeg hoe ik hem lees. Ik lees hem niet als hij is een leraar die de heidenen zou onderwijzen, maar hij is een heidense leraar. Leraar der heidenen. Dat wil zeggen een heidense leraar. Dat wil zeggen Paulus beschouwt zich als heiden, niettemin is hij leraar in geloof en waarheid. Dat zou je van een heiden niet verwachten, dat zou je van een Jood verwachten. Maar het bijzondere van Paulus, dat waar Paulus zich in onderscheidt van andere apostelen, is niet zijn prediking, niet de inhoud van zijn prediking, zelfs niet de richting van zijn prediking, in de zin van aan wie hij predikt, hoewel daar wel wat over te zeggen valt. Maar wat hem werkelijk onderscheidt, is dat Paulus een heiden is. Dat waren alle andere apostelen niet, dat waren Joden. Heb je dat nog? En dan zegt je natuurlijk, maar Paulus was toch ook een Jood? Ja, dat kan wel zijn, maar hij was ook een heiden. En dat is waar de apostel Paulus naar verwijst. Hij zegt, ik ben een heiden. Toch? Een Romeins burger. En in die positie, waarin hij zijn jodendom als zodanig schade en drek heeft geacht, uit Filippenzen enzovoorts. In die positie als heiden predikte hij het evangelie en zelfs in de eerste plaats aan de Joden. Zodat de term leraar der heidenen in de praktijk zo ongeveer het tegenovergestelde betekent als dat wij er dikwijls van maken. Het betekent niet dat hij de heidenen onderwijst, het betekent dat hij een heiden is en hij onderwijst de Joden. En dat is in overeenstemming met de geschiedenis. Lees het maar na. En als het gaat over de vraag, maar wie dan het evangelie, het woord van God, predikt aan de heidenen, kom je niet bij Paulus terecht. Waar dat misverstand vandaan komt, weet ik niet. Ja, uit dit soort uitdrukkingen die men verkeerd leest, en zodanig dat die helemaal niet meer in de geschiedenis past. Je komt dan namelijk terecht bij Petrus. Dat was de apostel die officieel en ook als eerste het evangelie predikte aan de heidenen. Niet alleen wordt de geschiedenis zelf tot een keer of drie vermeld in Handelingen, Maar bovendien wordt daarna het ook nog officieel vastgesteld in handelingen, namelijk in hoofdstuk 15. Dat God van over lange tijd Petrus verkoren had dat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen. Niet Paulus, Petrus was dat. Hebben jullie die nog? En Paulus was van geheel andere aard. Paulus was die heiden die het evangelie predikte. En hij deed het overal waar hij kwam, primair aan de Joden. Tot in Handelingen 28 aan toe. En dat is het laatste historische hoofdstuk van de Bijbel. Dus er valt verder niks tegen in te brengen. Zie, een heidense leraar. Hij vertelt het ook uitgebreider trouwens in Romeinen hoofdstuk 11. Maar ik laat het nu verder liggen, omdat het feitelijk ons thema natuurlijk niet is. Waar het om gaat is dat Paulus leraar is. En inderdaad een heidense leraar, maar niet alleen leraar. En hij onderwees in geloof en waarheid. Dat wil zeggen, in dat woord van God dat de waarheid is en waarop men zou vertrouwen. Kortom, waarin men zou geloven. Dat is de functie van de leraar namelijk. We vinden dezelfde uitdrukking ook trouwens weer in 2 Timotheus. Hoofdstuk 1, vers 11. Het evangelie, vers 10 en dan vers 11. Het evangelie waartoe ik gesteld ben prediker. Of gesteld ben tot prediker. Tot prediker en apostel en leraar der heidenen. Met dezelfde strekking uiteraard. Hier enigszins beperkt tot wat genoemd wordt het evangelie in vers 10. Maar ja goed, dat is de functie van de apostel primair. Leraar der heidenen. Heidense leraar die het evangelie predikt. Aan de Joden en uiteraard ook aan de heidenen. En dan nog een keer 2 Timotheus 4, vers 3. Waar eerst staat dat Paulus schrijft aan Timotheus in vers 2 van 2 Timotheus 4. Predik het woord. Houd aan. Tijdelijk, ontijdelijk. Dat wil zeggen gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer, dat is een term specifiek uit de brieven aan Timotheus en Titus, gezonde leer, alsof het voedsel is, en dat is het ook. Het is geestelijk voedsel waarmee gelovigen zich zouden voeden. Gezond voedsel, gezonde leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, kittelachtig, dan gaat het jeuken, weet je wel. En dan moet je, dan kietelt het of zo, hè. Allergisch is het eigenlijk. Zie? Men reageert er hevig op, afwerend. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen. Kijk, de Bijbelse gedachte is, hoe vreemd wij er misschien ook tegenaan kijken, en of we het nou begrijpen of niet, de Bijbelse gedachte is dat God heeft sommigen gegeven tot leraars. En hier staat, maar kittelachtig zijn ervan gehoord, zullen zij zichzelf leraars opgaven. Zie? Dat is de grote tegenstelling. Dat doen wij namelijk, als goed is, niet zelf. Als goed is, erkennen wij de oudsten die, ik gebruik met opzet nu het andere woord, een ander woord. Als goed is, erkennen wij de oudsten die God aan de gemeente gegeven heeft. En wij noemen dat abusiefelijk aanstellen van oudsten. We hebben het daar later weer over, maar vandaag niet. Daar kom ik niet aan toe. Maar we zouden ze erkennen omdat ze er zijn. Wij maken ze niet, laat staan dat wij ze aanstellen. Wij erkennen ze, want God geeft ze aan de gemeente. En dat is ook wat hier staat. Alleen er staat ook, ja, zij zullen zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot, waartoe zullen ze zich keren, denkt u? Naar wat we hiervoor gelezen hebben al. Tot wet, uiteraard. Doe dit en doe dat. Tot wet. Of dat nou Joodse wet is, of Mozaïsche wet, of de wet van Rick Warren, dat maakt echt weinig uit. Met excuses dat ik zijn naam weer noem. Maar met hem hoop ik een heleboel anderen ook in één klap genoemd te hebben. Namelijk al die lui die ons voorschrijven hoe wij ons dienen te gedragen in hun eigen plaatselijke zogenaamde gemeente. Zie? Dat is wet. Het zijn voorschriften, het zijn regels, het zijn statuten, huishoudelijke regels, of wat het huishoudelijk reglement heet het dan bij gelegenheid en dat soort dingen meer. Maar het is wet. Zie? Maar zo hoort het uiteraard niet, hè? Zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen, sprookjes. De gedachte namelijk dat door menselijk management het een en ander geregeld zou kunnen worden. Het is een moderne ziekte en ik snap niet waarom men dat probeert in te voeren in evangelisch christendom, omdat men toch zou moeten zien dat onze samenleving als zodanig ermee naar zijn grootje gaat en de hele economie en alles gaat ermee, heeft daaronder te lijden aan het management. Niet in de laatste plaats ons tegenwoordige onderwijs. Ik bedoel, de scholen enzovoorts. Het is allemaal management, management, management enzovoorts. En er komt niks van terecht, dus meer. Iedereen loopt te managen, loopt te regelen. Niemand die het werk nog doet. En in de gezondheidszorg en wat er mee wezen mag. Wij weten dat toch? Je mag het wel niet uitroepen. Het is doemdenken en weet je veel wat. Maar dat is gewoon het hele verhaal natuurlijk. En dan wil men dat ook nog toepassen op het christendom. Nou, dan weet je wat er van overblijft. Hè? Niks dus, dan wordt het helemaal één grote chaos. Ik heb eens een keer van een professor, en ik heb het nog eens een keer in een circulaire ook nog gepubliceerd, geloof ik, een verhaal daarover. Van iemand die ervoor doorgeleerd had en die zei, wat we nodig hebben zijn niet managers, wat men bedrijf nodig heeft zijn niet managers, wat men nodig heeft is gemotiveerde medewerkers. Enthousiaste lui die met elan gewoon hun eigen werk doen en dan valt er weinig meer te managen. Dan gaat het wel goed. That's all. Dat is wat je nodig hebt. En dat kun je met regels absoluut niet bereiken. En regels heten bij ons gewoon wet. We laten alles door de overheid regelen. Maar alles bij wet geregeld worden. Er komt heus niks van terecht, hoor. Integendeel. Het is een gevangenis. Een juk dat de mens dan krijgt te dragen. En dan komt er van het gewone leven helemaal niks meer terecht. Zij zullen zich keren tot fabelen. Vers 5. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk, ik kom hem toch nog tegen zeg, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst, niet heerschappij of management, dat men van uw dienst, en dienst is synoniem met nederigheid, onderwerping, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Enzovoorts. En dat zijn ongeveer de afscheidswoorden van de apostel Paulus. Want dit wordt geacht het laatste hoofdstuk te zijn dat we van hem hebben. Denk ook dat het zo is. Maar dat doet er nou verder niet toe. Dan hebben we nog Hebreeën hoofdstuk 5. Die lijkt me heel nuttig om te bespreken. Hebreeën hoofdstuk 5. Vanaf vers 10 dan maar, waar het gaat over de Heer Jezus Christus, die is van God genoemd, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat is het thema van de Hebreeënbrief feitelijk, hè? Daarom komt trouwens alleen maar in deze brief voor, het Nieuwe Testament. Hij is van God genoemd, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke, of over de welke, wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. Precies, ik zeg altijd, de apostel aarzelt in deze brief steeds opnieuw, elke keer als hij zegt, Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan wil je weten, wat betekent dat, en dan vertelt hij het niet, en doet hij een hele eind. Doet die paar stappen terug, zal ik maar zeggen. Neemt opnieuw een aanloop en komt opnieuw bij de uitspraak. En hij is van God genoemd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat gebeurt een keer of vier. En dit is de laatste keer. Maar waarom hij steeds aarzelt en er niet verder op ingaat, steeds opnieuw die aanloop neemt, verklaart hij hier. Hij zegt, we hebben vele dingen over hem te zeggen, maar het is zwaar, moeilijk dus. Om te verklaren, is het dan zo'n ingewikkeld thema? Het antwoord is, nee, het is helemaal geen ingewikkeld thema, maar het probleem is dat men niet luisteren wil. Omdat het niet gaat over de mens, over ons als gelovigen, maar het gaat over Christus. Het gaat bovendien niet over aardse zaken, maar over hemelse zaken. Maar die wil men niet horen. En dat staat er, hè. We hebben vele dingen over hem te zeggen, zwaar om te verklaren, omdat gij traag om te horen geworden zijt. En dat is dus essentieel. Men zou horen. Nou ja, men zou luisteren naar de leraar, heet het dus eigenlijk, maar vooruit, hè. Men zou horen naar dat woord. Vers 12. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd. Dat wil zeggen, er zijn twee lezingen hier. De een is, de apostel zegt het tot Joden, en die zouden eigenlijk, nu het nieuwe verbond is aangebroken, allemaal leraars moeten zijn, volgens het profetisch woord. Kan. De andere zou kunnen zijn dat blijkbaar de apostel zegt, jullie zijn al zo lang op de weg, het is al zo lang geleden dat je tot geloof bent gekomen, je had nou het een en ander moeten weten langzamerhand. Beide dingen kan ik niet met zekerheid beargumenteren, dus ik laat het maar weer liggen. Maar hij zegt, daar geen leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom, let op wederom, niet nog steeds, maar wederom van nodig, dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En ge zijt geworden zijn die melk voor nodig hebt en niet vaste spijs. Dat wil zeggen, melk is hier uitbeelding van de eerste beginselen der woorden Gods. Dat wil zeggen, van puur eenvoudige, simpele evangelische waarheid. Maar zelfs die waren ze blijkbaar kwijtgeraakt. Zie? Komt trouwens overeen met wat bij Nicodemus in Johannes 3 heet, aardse en hemelse dingen. Waar de Heer zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Dat is precies hetzelfde onderscheid als tussen melk en vaste spijs. Melk, voor zover het woord van God melk is, houdt het zich bezig met de oppervlakkige dingen, de meest elementaire dingen, feitelijk dus ook aardse dingen. En zodra het vaste spijs heet, gaat het om onzienlijke dingen en daarmee ook hemelse dingen. En die drempel schijnt moeilijk genomen te kunnen worden door gelovigen. En soms denk ik dat het ook komt door de aard en wijze waarop traditioneel evangelisatie bedreven wordt. Laat ik dat een keer dan eens zeggen. Evangelisatie ontaard, dat is niet het mooie woord ervoor, maar ja, het schiet me geen ander te binnen. Evangelisatie ontaard al gauw in het wijzen op de nood van de mens. En dan is de blijde boodschap dat de Heer eventueel in die nood zal of wil en kan voorzien. Is dat bijbels? In alle details. Dat is bijbels. Maar het wekt de indruk alsof het werk Gods daaruit bestaat dat hij slechts voorziet in de nood van de mens. En het gevolg is vaak, lijkt mij, want ik kan het niet bewijzen, maar ik heb die indruk altijd. Het gevolg daarvan is dat mensen komen dan tot geloof, want de Heer voorziet in onze noden. Nou ja, en één onze nood was dat we vergeving van zonden moesten hebben, en dat hebben wij ontvangen, dus hij voorziet daarin enzovoorts. En daarna hebben we in ons leven van alle dag nog heel wat meer noden. En de Bijbel zegt, laat ze bij de Heer bekend worden enzovoort. Dus dat doen wij ook. En wij denken abusievelijk dat het is. En dat het daarom gaat. En dat de Heer net als wij gericht is op de verbetering van onze aardse leefomstandigheden. En dat is niet zo. Dat is een zeer noodlottig misverstand. Zie? Het is andersom. De Heer wil ons een plaats geven in zijn werk. En dat is een hemelswerk. Toch? Hij wil ons trekken tot buiten de legerplaatsen, een paar hoofdstukken verder in Hebreeën, waar dat in bestaat. Zie? Kortom, men wil die vaste spijs niet. En men wil dus ook niet horen over Christus, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En omdat de term toch in de Bijbel staat, zal het dus wel slaan op het verzoeningswerk dat hij in het verleden volbracht heeft aan het kruis van Golgotha, of zo. En het is helemaal niet het geval. Dat is 100% mis, hè. Want dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. Wat me nu meteen volgt in hoofdstuk 6 en 7. Namelijk dat de Heer, toen hij op aarde was en leed en stierf voor de zonden der wereld, dat hij helemaal geen hoge priester was. Nog niet eens priester zelfs. Hè? Hij werd het pas in zijn opstanding. Dat wil zeggen, wat de apostel ons te vertellen heeft hier, wat hij ons leren wil, als leraar, is wat Christus tegenwoordig eigenlijk doet. En hoe wij in zijn tegenwoordige werk en bediening betrokken zouden zijn. Maar daar hebben vele gelovigen niet de minste belangstelling voor. Ze hebben geen belangstelling in het werk van de Heer. Ze hopen dat de Heer belangstelling heeft in hun eigen werk. Precies het tegenovergestelde. Laat me tot u doordringen. Dat is dus een moeilijke drempel. Maar het is precies waar het om gaat. Waarom komen gelovigen nooit verder in hun leven als kinderen Gods enzovoorts? Waarom zie je er geen groei, geen ontwikkeling? Ja, dat zit hierin. Ze staan voor die drempel, ze willen er niet over. Ze vinden zichzelf belangrijker dan de Heer. Toch? Ze zijn niet bereid iets los te laten. Ze zijn niet bereid uit te gaan buiten de legerplaats. Ze zijn niet bereid tot een hemels burgerschap of hemelse wandel. Dat kan nog lang genoeg, denken ze. Dat mag je hopen dat ze dat denken, tenminste nog. Maar sommigen denken er helemaal niet aan. Zie? Maar de apostel zegt daarover: gij zijt traag om te horen geworden. En daarna gij hebt melk van nodig, wederom. Dan blijf je dus bij. Ik heb het wel eens horen zeggen: geef mij maar het ouderwetse, simpele evangelie. Ja. Het klinkt heel vroom, maar het is het niet hoor. Integendeel. Dat betekent dat men kind wil blijven en onervaren wil blijven. Dat is ook wat hier staat, hè. Want er staat, want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. In de zin van onmondig. Zie? Maar de bedoeling is dat wij volwassen zouden worden. En dat kan alleen als we ons laten onderwijzen. Dat is wat hier uiteengezet wordt. Daarna hebben we de term leraars nog maar één keer. Dat hebben ze allemaal gehad, geloof ik. Van de evangelie weet ik het niet zeker, maar vanaf handelingen hebben we ze in ieder geval allemaal gehad dan. Namelijk, dat is nog in 2 Petrus 2, vers 1. Maar daar vindt u hem in de negatieve zin. Waar staat: er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, onder Israël in het verleden, valse profeten, gelijk ook onder u valse profeten zijn zullen, zou je verwachten, maar er staat leraars. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Nou, kun je er nog uit concluderen dat profeten en leraars dus hetzelfde is? Maar dat is niet logisch, omdat het juist gaat om de vergelijking. Dit ook dat, hè? Ook zus, ook zo. Dan gebruik je, als je het taalkundig goed doet, ook exact hetzelfde woord vanwege de vergelijking. En dus blijft de conclusie dat hier geïmpliceerd wordt dat wij in onze dagen helemaal geen profeten hebben. En terwijl Israël van ouds profeten kende, kennen wij ze niet, wij kennen alleen nog leraars. En daarna, zoals onder Israël valse profeten optraden, zo treden onder ons ook op valse leraars. En wat zij doen is niemals. Er staat, die verderfelijke ketterijen, dat woord kenden de vertalers goed hoor in de 17e eeuw, hè? In de dagen van de reformatie en contra-reformatie enzovoorts. Hè? Je was al gauw een ketter toen, hoor. Maar vooruit, hè. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk, in het geheim dus, invoeren zullen. Ook de Heer die hen gekocht heeft, en wiens eigendom zij zijn, en die zij zouden dienen, en aan wie zij onderdanig zouden zijn, verloochenende. Daarmee een haastig, in de zin van plotseling. Daarmee een plotseling, een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid, de ware weg, gelasterd zal worden. En ze zullen door gierigheid, dat is niet eens machtswellust, maar dat is gewoon gierigheid. Ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden, schoonsprekerij betekent dat. Retoriek, homiletiek, mooi spreken. Mooie praat verkopen, dus mooi zeggen. U weet wel, onder het motto, de dominee heeft het weer mooi gezegd. Maar wat heeft hij gezegd? Dat weet men. Dat is meestal maar goed ook, zuster. Nou goed, wat zeg ik het weer lelijk, hè? Maar wat staat het hier lelijk? Toch? Zij zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Ze zullen de Heer verloochenen. Velen zullen hun verderfenis navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Ze zullen doorgegaan worden van u een business, een bedrijf, een zaak, een vennootschap, een rechtspersoon, een vereniging. Dat is toch het zwakste. Maar een business staat er gewoon. Een bedrijf, een koopmanschap maken. Zie je? Dat wil zeggen met verlies- en winstrekening en al dat soort zaken meer. Alsof het daarom gaat. En mark my words. Zodra je eraan begint, loop je groot risico. Begrijp je me goed? Soms moet je een administratie bijhouden, maar het wordt bloedlink als het zover gaat dat je komt tot de verlies- en winstrekening. Want dan ga je automatisch efficiëntie zoeken, kijken hoeveel er in binnengekomen is, hoeveel het opgeleverd heeft en wat dat soort dingen meer. Ga je met efficiëntie werken en daarna ga je maatregelen nemen om een nieuw budget te stellen voor de komende tijd. En dan kijken of je dat halen kunt enzovoort. Dat krijg je maar vanzelf. En dan run je een bedrijf, een koopmanschap. En wij vinden het niks bijzonders, want christendom steekt zo in elkaar. Hè? Noem eens een multinational. Noem eens één multinational. De Rooms-Katholieke Kerk. Hè? Die heeft het uitgevonden. Dat was de eerste multinational. Ver voor de Shell en Unilever, zal ik maar zeggen. Hè? Toch? Jazeker. Ze waren de eerste, zijn een schathemeltje rijk geworden trouwens. Maar goed. En ze verkochten vergeving van zonden, weet u nog? Zo gingen ze wel erg ver over de schreef en het werd de directe aanleiding tot wat wij noemen de kerkhervorming. Ja. Maar vooruit maar weer. Maar de apostel zegt hier dat over zulken inderdaad een oordeel van God zou komen. Maar wij zijn dus gewaarschuwd, hè? Laat het niet gebeuren. Wij zijn gewoon individuele gelovigen die met elkaar gemeen hebben dat we toegevoegd zijn aan het lichaam van Christus. En voor zover wat nodig is voor ons en in ons midden, ook voor ons als gemeenschap, zou de Heer dat geven. En het is dus aan ons om ook inderdaad in ontvangst te nemen, te erkennen wat de Heer ons geeft. Dat is het hele verhaal. Zie? Nou goed. Dus u bent gewaarschuwd. Ik hoop wel dat tot u doorgedrongen is dat de wezenlijke werking van de gemeente is. En dat gaat via de bediening van het woord. Het woord van God wordt aan ons gepredikt. Niet het woord van de leraar, het woord van God wordt aan ons gepredikt. Zodat wij daarna verantwoordelijk zijn, niet tegenover degene die het gepredikt heeft, maar wel tegenover degene wiens woord het was. Zie. En de leraar wijst ons daarin de weg, al om ons op te voeden, om ons volwassen te maken, opdat we ons privé geloofsleven niet zouden stellen onder de heerschappij van de leraar, dat hebben we vorige keer al gelezen, maar opdat ons geloofsleven gevoed zou worden door de Heer zelf, en namelijk door zijn woord. Dat is het de bedoeling van. Meer daarover de volgende keer.